Goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. Elke maand verschijnt er ook een verdiepingsaflevering over een specifiek thema. En dit keer is dat de gezondheidszorg. Want er is iets geks met onze gezondheid. Enerzijds worden we in Nederland gemiddeld ouder dan ooit tevoren. En tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld nog nooit zoveel mensen met obesitas geweest. Zijn we nou gezonder dan ooit of juist ongezonder dan ooit? Daarnaast is de zorg ook duurder dan ooit tevoren en wordt het steeds duurder. En daarnaast zijn er enorme personeelstekorten in de zorg. Kortom, een heel raar vraagstuk waarin het heel interessant is hoe moeten we daar naar kijken vanuit de bril van Leven naar de Groei. Mijn naam is Allard Amelink en aan tafel ook Paul Schindeling. Maar vooral ook hier te gast Wienert de Meerman. Hij is MT-lid en business controller bij Allerzorg. En hij is iemand die niet alleen in de zorg werkt, maar ook zo zijn eigen visie heeft op hoe de zorg functioneert en zou moeten functioneren. Je kunt hem onder andere via LinkedIn volgen, waar hij vaak met prikkelende perspectieven komt. Wienert, welkom. Mooi dat je er bent.
Dankjewel.
En laten we eens beginnen bij die gezondheidsparadox. Want ja, wat is het nou? Zijn we nou gezonder dan ooit of ongezonder dan ooit? Wat is jouw blik daarop?
Allebei, zou ik zeggen.
We houden de paradox in stand. Ja. Kun je er eens op allebei op inzoomen? Allereerst die gezondheidskant. Hoe kijk je daar naar? We leven inderdaad langer dan ooit tevoren. Is dat inderdaad echt een grote overwinning, zeg maar, die we als mensheid hebben binnengesleept?
Ik denk ja, als het ook een goede kwaliteit is. Als je een hele slechte kwaliteit van gezondheid leeft, is niet per se een pre om heel lang te leven. En waar ik mij wel zorgen om maak, is dat het verschil tussen met name hoger en lager opgeleid, dat juist enorm is toegenomen. En dat verschil is al meer dan 10 jaar... als het gaat om ervaren goede gezondheid.
10 jaar?
Dus 10 jaar verschil.
Ja. En zit hem dat in welvaartsniveau? Zit dat hem in het opleidingsniveau? Waar zit zeg maar dat verschil in? In het type werk wat mensen doen? Type leefomgeving?
Het zijn meerdere factoren. Het wordt meestal opgehangen aan opleiding. Maar opleiding correleert natuurlijk meer met type werk. Maar ook met wat je van huis hebt meegekregen over gezondheid. Dus het is wel een complex vraagstuk.
Ja. En als je kijkt, hoe zijn we bij die hoge leeftijdsverwachting gekomen? Wat zijn daar de grote klappers in geweest, zeg maar?
Nou ja, de allergrootste klapper is eigenlijk schoon water.
En dat, oh, wauw.
Ja, dat wordt vaak vergeten. Maar dat heeft eigenlijk de grootste reductie veroorzaakt van sterfte.
Dus niet zorgactie zelf
eigenlijk? Niet zozeer de zorg, maar meer gewoon hygiëne en schoon water. Waardoor de verspreiding van allerlei ziekten minder werd. En pas later is het de zorg. Dus de zorg zoals wij die kennen, die daaraan bijdraagt.
Ja. En wat zijn dan vervolgens onderzoeken naar die levensverwachting? Is natuurlijk vrij evident. Je zegt volgens ook van naar die gezonde levensverwachting. Op welke gronden wordt dat bepaald? Of iemand gezond ouder wordt?
Ja, het is voor een deel subjectief. Omdat mensen wordt gevraagd van wat is jouw ervaren gezondheid? Aan de andere kant, er is ook niet een andere manier. Want kijk, de een kan met een gebroken been bij wijze van spreken nog goed functioneren, terwijl de ander dat niet kan. Het is toch een persoonlijk iets. Dus ik denk dat je het gewoon ook zo moet vragen. En als het over grote getallen gaat, middelt dat ook wel weer uit. En daar zie je dus steeds grotere verschillen.
Ja. Daarnaast zien we dus natuurlijk de reeks ziekten die onder de categorie welvaartsziekten worden geschaard. Obesitas denk ik het meest in het oog springende. Wat zijn nog andere voorbeelden van welvaartsziekten?
Je zou kunnen zeggen wat druggebruik. Ja. Dat is natuurlijk ook een vorm van welvaartsziekte.
Iets wat vrij niet in je lage onderdeel van je Maslow-pyramide zeg maar, staat.
Nee.
Zien we daarna een sterke groei van? Want obesitas zat dan nu op zijn hoogtepunt inderdaad. Is dat iets van de recente trend of loopt dat eigenlijk een beetje gelijk op met die levensverwachting? En is dat ook een langere trend? Zeg maar?
Het is een langere trend. Alleen de zorg is dat we nog lang niet aan de piek zitten als het gaat om met name overgewicht. Daar volgen we toch een beetje Amerika in. En als je kijkt hoe snel dat nu al ontwikkelt in Nederland, is dat de helft van de mensen heeft overgewicht. 15% heeft zeg maar ernstig overgewicht. En 100.000 mensen in Nederland hebben morbide obesitas. En om een beeld te geven, dat is dat je als je 1,80 meter bent, meer dan 130 kilo weegt. Er zijn dus 100.000 mensen die in die verhouding zulke ernstige maat van overgewicht hebben. En dat geeft allerlei problemen, gewrichtsklachten, diabetes. Allerlei aandoeningen komen daarvoor, hart- en vaatziekten. Een heel scala aan ziekte komt daaruit voort.
En hoe verhoudt zich dit, om even in die paradox te duiken, hoe verhoudt die welvaartsziekte, hoe verhouden ze zich tot die levensverwachting? Zijn dat twee toevallig losstaande bewegingen die allebei tegelijkertijd bestaan? Of hangen die op een bepaalde manier samen? Of?
Nee, die hangen wel sterk samen. Want met name met de ervaren levenskwaliteit is overgewicht ook echt een killer. Want als jij gewoon heel zwaar bent, dat beperkt je in alles. Dat beperkt je in je bewegen. Het ontneemt je ook de lust tot sporten. Dus het versterkt zichzelf nog eens een keer. Het geeft gefrisklachten. Het geeft een verhoogde kans op diabetes type 2. Het heeft allerlei nare bijwerkingen.
Nou, en laten we ook de mentale aspecten van welvaartsziekte niet vergeten. Want het is inderdaad het meest in het oog springend is obesitas, omdat het ook gewoon fysiek een klachten geeft.
En heel makkelijk meetbaar in zekere zin is.
Omdat je het op een weegschaal kan meten, inderdaad. En mentale klachten zijn veel moeilijker te meten. Maar ook daar is echt een enorme toename in te zien. En als je dat weer iets breder zou trekken, is eigenlijk de grootste categorie welvaartsziekte. Het hangt natuurlijk een beetje van je blikrichting af, maar volgens epidemiologen is de grootste categorie stressgerelateerde klachten. En daar vallen heel veel andere aandoeningen onder, zowel fysiek als mentaal. Dus stress leidt tot meer hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, maar ook tot slechtere spijsvertering enzovoort. En het leidt tot bijvoorbeeld toename van depressie en paniek en angst. En in dat opzicht is dus eigenlijk stress een van de allerbelangrijkste onderliggende oorzaken van welvaartsziektes. Dus blijkbaar op de een of andere manier, hoe we meer welvaart creëren, creëert ook meer stress. Dat is trouwens niet geheel toevallig, want als econoom zeg ik altijd, de enige manier waarop welvaart kan groeien bij een stabiele bevolking is als we meer productie uit elk gewerkt uur persen.
Dat, je maakt een wringbeweging erbij met je handen.
Alsof je een vaatdoek uitwringt. Ja, dus we wringen mensen uit in dat opzicht om zoveel mogelijk productie uit hen te persen. En dat legt gewoon heel veel druk op mensen. En dat is natuurlijk met name de laatste tijd ook echt heel erg publiek thema geworden. Gewoon de prestatiedruk en de gevolgen die dat heeft bijvoorbeeld voor jongeren. En hoe ze dat ervaren.
Ja, want laten we zo even daarna duiken van hoe we aan die negatieve kant, even aan die positieve kant. Want dat maakt het natuurlijk zo paradoxaal van. We zijn op een heleboel punten scoren we slechter, maar we worden wel ouder. Hoe lukt dat ouder worden? Wat is schoon water, zeg je dat, is zo'n factor. Maar zijn we ook nou beter geworden in het beter maken van mensen en het langer rekken daarin?
Nee, natuurlijk. Nee, kijk, het schone water, dat was de eerste grote ontwikkeling. Maar daarna zijn natuurlijk allerlei dingen als penicilline en allerlei innovaties geweest, waardoor we ook echt wel langer leven. En dat is natuurlijk ook de verdienste wel van de medische zorg.
Ja. En dan als je dan kijkt naar penicilline is ook nog relatief in de 20e eeuw. Als je echt naar recentere tendensen kijkt, want nu zie je dat het aantal 100-jarigen ook en zo toeneemt. Waar zit hem dat dan in? Is dat betere behandelingen, et cetera ook?
Ja, ook. Ja, maar ook gewoon betere voeding. Zeker voor de mensen die nu 100 zijn. Hè. Je ziet nu de laatste decennia juist weer slechtere voeding, zou je kunnen zeggen. Met meer processed foods. Maar het is onmiskenbaar dat natuurlijk ook gewoon het feit dat je een kunsthart kan krijgen ook enorm levensverlengend werkt.
Ja, precies. Er zijn zo steeds meer mogelijkheden om dat menselijk lichaam te optimaliseren. Ja.
En het is wel inderdaad, als er over vooruitgang gesproken wordt, dan heb ik altijd een beetje een aversie tegen te kwantitatief vooruitgang meten. Dus dat vaak met grafieken die de hoogte ingaan van de economische groei gaat de lucht in, het kapitaal. En dan vind ik eigenlijk gezondheid en levensverwachting en ook de betere medische zorg, een van de weinige, laten we zeggen, vruchten van welvaart, die ook echt super reëel is, ook in de levens van mensen. Van hoe beter de kwaliteit van leven is als je bijvoorbeeld inderdaad een infectie niet helemaal hoeft te doorlopen, omdat die infectie weggenomen kan worden. Ja, dat is natuurlijk grandioos. Dat vind ik wel echt een van de harde vormen van vooruitgang. En dat is ook voor een postgroeisamenleving, die ik natuurlijk bepleit, vind ik dat ook een van de vormen van vooruitgang die we echt moeten vasthouden. Van goede medische zorg is inderdaad echt van levensbelang.
Ja, en vorige maand maakte UNICEF nog bekend ook dat steeds minder kinderen sterven aan vermijdbare kinderziektes en zo. Dat zijn natuurlijk gewoon evident.
Ja, dat is echt geweldig.
En dat zijn natuurlijk ook, gek genoeg, klappers voor levensverwachting.
Zeker.
Als de kindersterft natuurlijk
sterker
afneemt inderdaad. Als we dan kijken naar die negatieve kanten, naar die welvaartsziekten, zowel mentaal als fysiek, wat zijn daar nou de motoren van die negatieve tendensen? Wat zit er nou achter deze trends? Je zegt stress, Paul noem je als een belangrijke factor. Wat maakt nou dat nu zo groot is in onze tijd?
Het heeft behalve met stress denk ik ook heel erg te maken met de ruimte die we geven aan op winst georiënteerde organisaties om eigenlijk het gedrag van mensen te sturen. En je zou kunnen zeggen, heel lang hebben we in een marktsamenleving geleefd die, laten we zeggen, op papier een kapitalistische samenleving was, maar die eigenlijk in de praktijk, als je gewoon heel sociologisch ernaar ging kijken, nog steeds werd geregeerd door normen en waarden die honderden jaren teruggingen, heel erg op traditie waren gebaseerd, en ook gewoon op oude culturele systemen en religieuze systemen gebaseerd. En heel veel gedrag werd daar ook gewoon in ingebed. Dus gewoon, maar dus onder andere ook gewoon je eetgedrag en je beweeggedrag en wat voor werk je deed, of je wel of geen drugs gebruikte. Ja, daar kon je dan als commerciële organisatie iets proberen te pushen, maar je kon niet op tegen die enorme culturele barrière. En ik denk dat met name de laatste, ja, grofweg 50, 60 jaar, die tradities gewoon heel sterk in onbruik zijn geraakt. En dat tegelijkertijd de overheid heel erg veel ruimte heeft gelaten aan commerciële partijen. En dat toen eigenlijk commerciële partijen heel veel ruimte hebben genomen om het gedrag van mensen te gaan sturen. En dat heeft en heel veel stress teweeg gebracht. Want je zou kunnen zeggen, ja, in een samenleving waarin we al heel productief zijn, waarom zou je als werknemer nog productiever willen worden? Ja, dat is echt ook gewoon weer omdat psychologen nadenken, hoe kunnen we mensen ertoe aanzetten dat ze carrière willen maken, dat ze elkaar willen overtroeven. Dus prestatiedruk is ook gewoon een cultus georganiseerd door bedrijven, omdat ze er baat bij hebben. Want dan kunnen ze namelijk mensen maximaal laten werken. Ze kunnen ze overuren laten maken. Ze gaan tegen elkaar opbieden. En daardoor ontstaat een cultuur van presteren. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor wat mensen eten. Ja, we staan het toe dat we de hele dag verleid worden om gemaksvoedsel te eten. Met bewegen idem. We staan het toe dat we verleid worden om ons niet fietsend of lopend te verplaatsen. Ja, en zo kan de lijst best wel lang doorgaan, denk ik.
Maar je zou kunnen zeggen, Wiener, van bijvoorbeeld dat bewegen, dat zit natuurlijk ook in dat we heel veel zittende beroepen bijvoorbeeld hebben. Ja. Zit hier ook een deel in van, ja, dat is nu gewoon eenmaal zo beweegt de wereld. En dit hoort er ook een beetje bij met het punt in de geschiedenis waar we zijn gekomen.
Ja, voor een deel, als je meer met computers gaat werken, ga je meer zittend werk doen. Hè? Je kan het ook staan doen, maar het risico zit dat je, of is er dat je meer zittend werkt. Maar juist natuurlijk, de mensen met een lagere opleiding hebben vaak niet een zittend beroep, maar zijn toch ongezond. En dat is onder andere omdat ze al die verleidingen natuurlijk bloot worden gesteld. En dat wij bijvoorbeeld aan de ene kant sigaretten steeds duurder maken, maar vervolgens wel de introductie van vapen weer toestaan. Ik denk, ja, hoe is dat nou gebeurd? Dat zijn niet de handige keuzes.
En hoe is dat gebeurd als je probeert te
beantwoorden? Dat is de macht toch van de industrie, in dit geval van de tabaksindustrie, die toch iets nieuws bedenkt voor landen waar roken moeilijker wordt gemaakt, ontmoedig wordt. En dat is het vapen. En die weten dat toch via lobby dan weer op de markt te krijgen. Terwijl, als ik het voor het zeggen had gezegd, dan zeg ik, dat komt er niet in. Maar ja.
En voedsel is natuurlijk ook zo'n ding. Ook daarin wordt natuurlijk al jaren gespeculeerd of geenthousiasmeerd voor een suikertax,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, vettax, suikertax.
Ja. Komt dat om dezelfde redenen niet van de grond? Of
en mede, ja.
Ja. Het is ook electoraal, lijkt me toch moeilijker te verkopen of iets, dat daarom mensen het niet.
Ja, het wordt niet vaak neergezet als een links iets, hè, dat je mensen beperkt in hun keuze. En dat is toch tegen het liberale denken in. Van, nee, de mensen mogen zelf ook kiezen wat goed is. En dat kunnen ze prima zelf. Dan hoef je ze niet te betuttelen. Zo wordt het vaak geframed. Maar kijk daar genuanceerd naar. Ik denk dat op het moment dat je het moeilijker maakt om in de supermarkt net voor de kassa nog even wat snoep te pakken, dan gaan mensen dat ook minder doen. Dat zijn ook vaak onbewuste dingen. Ja, vind je dat dan betuttelend of is dat het beschermen van je bevolking?
Ja, en ik zie het zelf altijd als een tegenhanger. En als je alleen maar betuttelen zegt, dan vraag ik me altijd af, goh, wat is daar dan de commerciële tegenhanger van? Nou, dat is dus in dit geval gewoon constante manipulatie. Dus dat de supermarkt, ik heb ooit eens een keer samen met Matthias, die jullie ook kennen van deze podcast, met de marketeer een rondje door IKEA virtueel gelopen, van op hoeveel manieren je daar gemanipuleerd wordt. Dat is echt ongelooflijk. Met geur- en smaakstoffen, met hoe producten zijn neergelegd, wat staat er op ooghoogte, hoe loopt je route. Er wordt zelfs met camera worden je oogbewegingen in de gaten gehouden als je reclames kijkt. Ja, we worden natuurlijk heel verfijnd gemanipuleerd in de richting van ongezonde keuzes. En de tegenhanger daarvan is dat de overheid daar enige grens aan stelt. En dat noemen we dan betutteling. Nou goed, als dat zo moet heten, dan vind ik het prima. Maar we moeten niet blind zijn voor de andere kant daarvan.
Luister vooral ook even onze reclameaflevering die we daarover hebben gemaakt. Daar gaan we uitgebreider in op het IKEA-voorbeeld inderdaad. En dat is een beetje over die fysieke kant. Als we dan naar die mentale kant kijken, Paul, je zegt van waarom laten we ons steeds verder uitwringen? Wat voor trend zien we daar na die laatste jaren? Jij zegt het wegvallen van die maatschappelijke structuren. Zit dat daar ook achter dat er mensen meer carrière na zijn gaan jagen? Of is dat ook een bredere trend die bewust of onbewust is ingezet?
Nou, volgens veel gezaghebbende sociologen is eigenlijk de dominantie van economie zowel de oorzaak van dat we inderdaad de gemeenschappen uiteen zien vallen. En daarna is de economie ook in het gat gesprongen waarmee het erger is geworden. Dus je ziet dat toch door een economische blik op de wereld ga je heel erg kijken naar wat is nuttig. En doordat je gaat kijken wat heeft direct nut voor mij, wordt eigenlijk alles in de samenleving wat niet direct nut voor jou heeft, wordt minder relevant. Maar dat geldt dus bij uitstek voor bijvoorbeeld gemeenschappen. Ja, voor gemeenschappen moet je vaak lang in investeren. Je moet een commitment aangaan. En vervolgens misschien in je leven op een moeilijk punt heb je ontzettend veel steun aan die gemeenschap. En heb je echt het gevoel van die gemeenschap is gewoon die redt mijn leven, bij spreken. Dat kun je echt zo ervaren als je er een tijdje slecht voor staat. Maar goed, het directe nut van een gemeenschap is vrij laag. En een econoom als Schumpeter, die heeft er dus al 100 jaar geleden over geschreven, die zei eigenlijk al van economisch denken leidt tot het afschrijven en het verval van alles wat niet direct nut heeft. En daarmee dus ook tot het afbrokkelen van gemeenschappen. En vervolgens, dat voorzag Schumpeter dus al 100 jaar geleden, zullen bedrijven gretig in het gat springen wat dan wordt achtergelaten, dat vacuüm, om daar allerlei dingen te bedenken waardoor mensen gewoon weer gaan doen wat winst oplevert. En ik denk toch dat in die analyse best wel heel veel zit, eerlijk gezegd.
En dan is het zo dat natuurlijk in de zorg, in de brede zin, vooral sociaal domein, et cetera, de heel erg de trend is naar meer zelfredzaamheid en naar de gemeenschap toe en zo. Zie je dat dus dan ook als een positieve beweging in reactie op deze verdere individualisering het op het individu terugwerpen van zulke soort vragen?
Nou, niet direct, omdat het toch vaak ook een excuus is om als overheid niet zoveel te hoeven doen. Hm. En zeggen van dit is aan de burger en de burger moet het zelf oplossen. En dat vanuit de overheid wordt bezuinigd, maar dan wordt gezegd dat moeten mensen zelf oppakken. Terwijl dat gaat niet vanzelf. Dus als je iets weghaalt, maar je zet er niet iets anders voor in de plaats, dan is het eerder een verschraling. Dus ik denk wel dat het goed is dat we nadenken van misschien moeten we inderdaad meer zelf doen. En moeten we meer zelf voor onze ouders gaan zorgen. Het onderzoek blijkt dat wij als Nederlanders niet zozeer bereid zijn daartoe. We zijn toch heel erg gewend dat professionele krachten die zorg leveren. Minder dan de helft van de mensen geeft aan, blijkt uit recent onderzoek van Nivel vorige maand, dat ze bereid zijn om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleegkundige handelingen te geven aan naasten. Hm. En de andere helft vindt ze van, dat ga ik echt niet doen. Daar hebben we zorg voor.
Okay.
Kijk, in Italië zit ze daar anders in. Dat is ook een cultureel iets.
Ja, en zie je dat dan ook à la Paul's eerdere verhaal over economie als een zichzelf versterkend effect? Of is het echt iets van de Nederlandse volksaard om dat niet te doen?
Nou, ik denk dat we het altijd heel goed hebben gehad. We komen wel uit een welvaartsstaat waar veel georganiseerd was. En er was ook geen noodzaak. Nu hebben we een vergrijzende bevolking. Er zijn gewoon grenzen aan de groei. Dus moet je toch meer gaan nadenken van kan dat altijd? Dat een professionele kracht voor mijn ouders zorgt. Of moet ik daar misschien ook als kind zelf iets in doen?
Ja. We stapelen nog even de problemen verder op. Want dan hebben we natuurlijk ook de betaalbaarheidscrisis van de zorg. We hadden net lekker over economie en hoe dat de markt steeds meer overneemt. Ook de hele zorg is natuurlijk geliberaliseerd. Het ziekenfonds is verdwenen en er zijn zorgverzekeraars voor teruggekomen, et cetera. Is dat een goede trend om dat vraagstuk van die betaalbaarheid op te lossen? Want dat was natuurlijk een beetje een van de gegevens om hier aan te beginnen. En de grote wachtlijsten.
Ja, dat is een hele interessante. Ik denk dat daar één miscalculatie is gemaakt, een hele belangrijke. Dat als je marktwerking introduceert, dan dalen de kosten voor een producteenheid. Dus voor een uur zorg zullen de kosten dalen. Maar er zit zo'n prikkel in om meer zorg te gaan leveren, dat per saldo de kosten stijgen. En dat zie je wel heel snel gebeuren in de zorg.
Want op wat voor manier zie je dat terug? Of waar kunnen we dat zien, zeg maar?
Nou, een mooi voorbeeld is de zelfstandige behandelcentra die allerlei specifieke behandelingen, kan een staaroperatie zijn of knieoperaties, uit het ziekenhuis halen. Die kunnen dat veel goedkoper per behandeling of per operatie. Maar die hebben een enorme productieprikkel. Zeker als er een commerciële organisatie achter zit, een enorme prikkel in om heel veel behandelingen te doen. En daardoor wordt eigenlijk die lagere prijs weer teniet gedaan.
Maar ik kan me voorstellen, een staaroperatie of een knieoperatie, dat doet niemand voor zijn lol. Dus op zich worden er echte mensen mee geholpen, toch?
Ja, alleen daar zitten ook grenzen aan. En doorgaans is het nogal zo dat het goed gaat. Maar er zijn ook voorbeelden geweest van ziekenhuizen waar op een gegeven moment pacemakers werden geplaatst. Terwijl het niet nodig bleek. Maar wow. Er zat een hele duidelijke prikkel voor de artsen om bepaalde behandelingen te gaan doen. Omdat ze er financieel zelf ook beter van werden. Ja, dat zijn excessen die je wel in de hand werkt als er te veel een commerciële prikkel zit op zorg.
Als we kijken dan naar die zorgkosten, is dat natuurlijk dat die toenemen de hele tijd. En de liberalisering van de zorgmarkt, het maken van de zorgmarkt is daarvoor ingezet. Die beweging naar meer zelfredzaamheid is daarmee ingezet. Zijn dat wel de richtingen waar we op moeten om die betaalbaarheid het hoofd te bieden? Of moeten we zeggen, joh, die betaalbaarheid is überhaupt eigenlijk geen vraagstuk. We gaan gewoon lappen. Of wat zijn goede manieren om grip te krijgen op die kosten?
Ja, dat zijn diverse dingen. En wat ik zelf een hele belangrijk vind, dat zijn er veel meer, en Paul zal er ook wel een paar noemen zo, is dat je veel meer kijkt naar de patiënt als geheel. En ik denk dat zeker in de opleiding van medisch specialisten er meer aandacht moet komen van het integrale beeld. En dat je niet een orgaan behandelt, maar je behandelt een mens. En ik zou een voorstander van zijn dat bij opname van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis dat altijd een geriater meekijkt, gewoon verplicht. Gewoon een consult.
Een geriater is
eigenlijk een specialist die juist heel erg goed is in meerdere aandoeningen bij een kwetsbare ouderen. En dat beoordelen, dat samenspel. Zodat je niet bijvoorbeeld een lever behandelt terwijl iemand over 2 maanden aan zijn hart overlijdt. Mm-hmm. Dat is even een extreem voorbeeld. Maar die veel integraler kijkt. Dat je ook veel meer naar het sociaal domein kijkt. Veel breder kijkt dan alleen maar naar zorg. Hè? Want bijvoorbeeld in de ouderenzorg is veel meer, naar mijn mening, een huisvestingsprobleem dan een zorgprobleem. Dus je moet daarin veel breder kijken.
Want, ga daar eens verder op inderdaad. Want hiermee geef je namelijk al een antwoord, denk ik, wat zowel over die financieringsvraag gaat, maar ook al gelijk een antwoord is wat natuurlijk veel breder gaat, hoor ik hierachter. Waarom is bijvoorbeeld wonen zo'n grote component in zorg? Je noemt net al even schoon water in zorg. Dit is wonen in zorg. Allemaal dingen die je eigenlijk buiten een zorgpodcast zou houden.
Dat zit hem erin dat eenzaamheid bijvoorbeeld een heel groot probleem is onder ouderen. Mm-hmm. Maar als een oudere alleen in een portiekflat woont, dan nodigt dat niet uit, op wat voor manier dan ook, dat iemand wordt geholpen in die eenzaamheid. En terwijl je in een hofjeswoning woont, zoals dat vroeger was, dan heb je veel meer zicht op elkaar. Vanuit de buren, vanuit de buurt. En helpt dat als vanzelf al meer om de eenzaamheid tegen te gaan.
En hoe hangt eenzaamheid dan weer met gezondheid samen?
Nou, eenzaamheid resulteert in depressie, om maar wat te noemen. Ja, en dat geeft weer allerlei andere problemen. Ja.
En hoe zou nu zo'n zorgvraag aangevlogen worden?
Nu is heel vaak de reflex van, dan moet dan zorg thuis naartoe. En misschien ook wel meerdere keren per dag. Terwijl de beweging is heel erg van, het moet naar huis. Hè. Er worden ook niet meer, of nauwelijks meer, verpleeghuisplaatsen bijgebouwd. Nee. Ik vraag me wel eens af of dat verstandig is. Al die zorg thuis niet per se goedkoper. Zeker niet als jij bijvoorbeeld 4-5 keer per dag naar iemand toe moet. Dan is het al snel slimmer om dat geclusterd op te lossen. Het hoeft niet per se een verpleeghuis te zijn. Maar wel een woonvorm waarin meerdere ouderen bij elkaar wonen. Waardoor je die zorg op een efficiëntere manier kan bieden.
Ja. En dan los je 2 dingen tegelijk op, als ik je goed beluister. Ja. Want dan is inderdaad de zorg goedkoper geworden, wat een prangend probleem is. En mensen zijn minder eenzaam.
Minder eenzaam, ja. Ja. Meer aanspraak.
Nog zo'n heet hangijzer binnen de zorg is het personeelsprobleem. Straks gaan we naar een soort kijken wat voor goede oplossingen er in het brede voor dit alles mogelijk is. Maar om nog even de cocktail nog wat moeilijker te maken. Het personeelsvraagstuk is een hele grote. Nu al enorme tekorten in de zorg. Laat staan als een hele generatie gaat uitstromen uit de zorg. Je ziet dat er te weinig instroom van personeel is. Maar ook heel veel personeel haakt heel snel weer af nadat ze eenmaal gestart zijn.
Ja.
Wiene, hoe merk jij dat in je werkpraktijk op dagelijkse basis?
Nou ja, we hebben ook te maken met een generatie die met pensioen gaat. Hè? Ja. Ook de zorgverleners zelf worden ouder. Bij jonge mensen is het soms het gevoel van, kan ergens anders sneller mijn geld verdienen. Er zijn trouwens wel een grote stap gezet om zorgpersoneel beter te gaan belonen. Maar wat wel interessant is, het is ook een beetje de wet van Parkinson. Hè? De hoeveelheid werk die gaat zich altijd vullen naar de tijd die beschikbaar is. En het is ook in de zorg zo dat hoe meer mensen je hebt in de zorg, hoe meer mensen er ook werken in de zorg. En hoeveel zorg er ook wordt geleverd. En ergens kun je ook omdraaien dat de schaarste aan personeel ook een enorme rem is op de stijging van de zorgkosten. Dus je kan ook redeneren dat als er nog veel meer zorgpersoneel zou zijn geweest, dan waren de zorgkosten nog veel hoger geweest. Dus zij is ook een beetje dubbeld in die zin. Het hoeft niet altijd slecht te zijn dat er schaarste is.
En maar, om daarop aan te vullen, het is ook alsof je continu meer pleisters blijft plakken. En dat is dan in de metafoor van de zorg nog best een ironische, in de zin van we reageren op een probleem van zorgvraag door heel veel meer zorg te leveren. En je zou ook kunnen reageren op zorgvraag door je af te vragen, ja, maar waar komt al die extra zorgvraag dan vandaan? En als je dan teruggaat naar die welvaartsziektes, waarvan epidemiologen zeggen dat 40-50% van de ziektelast in Nederland welvaartsgerelateerd is, dan heb je dus eigenlijk gewoon de bulk van de extra zorgvraag van de afgelopen decennia, namelijk 50% van de huidige ziektelast, is welvaartsgerelateerd. En in plaats van dan pleisters te plakken door nog meer personeel aan te nemen, nog hogere kosten te maken, kun je dus ook je afvragen, hebben we niet een ziekmakende samenleving gecreëerd? En zouden we niet het probleem moeten oplossen door de samenleving minder ziekmakend te maken?
Ja,
ja.
Laten we straks naar dat stip op de horizon gaan. Ik wil eerst nog één stap daartussen doen, toch nog even het huidige systeem verdedigen. En daar even een beetje vaart op zetten. Want leven naar de groei, hartstikke mooi. Maar op dit punt hebben we natuurlijk gewoon wel meer groei nodig. Want je zegt, welvaartsziekte, hartstikke leuk en aardig. Maar iemand die een nieuwe knie nodig heeft, omdat hij heel veel zwaar gewicht heeft. Iemand met een depressie vanwege een burn-out klachten. Allemaal leuk en aardig, maar die mensen hebben er niks aan dat wij een groot verhaal gaan ophangen over dat de wereld eigenlijk anders moet zijn. Die hebben nu gewoon een oplossing nodig. Kortom, moeten we niet toch wel meer geld er tegenaan klappen? Meer personeel erbij weten te regelen? Die lonen moeten omhoog. Wel dat geld uitgeven, omdat we gewoon mensen willen helpen. En we moeten ze ethisch gezien ook helpen. Dus hebben we niet juist wel groei nodig om goede samenleving te krijgen, waarin we voor mensen met een probleem ook echt iets kunnen betekenen?
Ja, die snap ik helemaal. En dat denk ik ook terecht. Want zeker als ik kijk naar de geestelijke gezondheidszorg, vind ik het echt heel schrijnend, trouwens ook bij de jeugdzorg, hoe personeelstekort ervoor zorgt dat mensen met echt hele ernstige aandoeningen, met een enorme lijdensweg, niet geholpen worden. Toch zit hier helaas vooral ook een verband met de manier waarop we de zorg organiseren. Namelijk, als je per handeling betaalt, en je betaalt per handeling ook een bepaald bedrag, en dat is hoe we nu de zorg organiseren, als een product met een prijskaartje, dan heb je ook naast een prikkel, zoals Wiene net zei, om meer te produceren, heb je ook een prikkel om de mensen te helpen die je het makkelijkst kan helpen. Omdat je namelijk, als je toch per persoon of per minuut, dat is helemaal bizar trouwens, dus in heel grote delen van de medische zorg wordt per minuut zelfs afgerekend. Als je toch per minuut wordt betaald, dan ben je geneigd om te zeggen,
de makkelijkste minuut,
de makkelijkste mensen te helpen. En dat is nu wat er vooral gebeurt en waar de voornaamste problemen in de GGZ en de jeugdzorg zijn. Dus dat eigenlijk heel veel mensen geholpen worden die eigenlijk, als ze meer ingebed zouden zijn in de samenleving, net als voor ouderen geldt het eigenlijk ook voor volwassenen en voor jeugdigen. Als je mensen echt helpt om meer in gemeenschappen te leven, zou je eigenlijk de makkelijke problemen niet hoeven op te lossen, zodat je het geld wat er is kunt besteden aan de echt ernstige lijdensweg van mensen, om die te helpen oplossen.
Ja, maar er zijn ook toch een hoop ziektes en problemen die gewoon voortkomen uit het feit dat we bijvoorbeeld ouder worden. Dus een nieuwe heup heb je ook niet nodig. Dat is niet iets opgelost op het moment dat je bij andere mensen woont. Die heup die moet er gewoon, die is versleten, die moet je op geen vervangen. En dat is toch wel het hele punt van de vergrijzing. We worden ouder. En meer mensen zijn er die oud zijn. Dus het zijn er en veel meer en die worden ook ouder. Dus daarmee gaat toch gewoon sowieso die hoeveelheid zorg, gaat die zorgvraag toch blijven stijgen? Dat gaat toch niet verdwijnen daarmee?
Voor een deel is dat zo. Alleen een van mijn eerdere artikelen, dat was bij het stijging zorguitgaven niet aan vergrijzing in het FD. Heb ik geanalyseerd dat in 10 jaar tijd, was tussen 2000 en 2010... eigenlijk de zorguitgaven waren verdubbeld en de vergrijzing was 4% toegenomen. Dus dan zie je, is dat een enorme multiplier? Nee, dat is helemaal niet wat er aan de hand is. Er zijn allerlei andere mechanismen ook aan het werken. En die Paul noemt het heel terecht. Kijk, als je een prikkel geeft om te verdienen per product, per behandeling, dan zie je dat een commerciële partij, als die hardcore is, die gaat gewoon kijken, wat is het makkelijkst? Welke patiënt kan ik makkelijkst helpen? Kan ik snelst geld mee verdienen? En dan gaat heel veel geld daarheen. En vervolgens is er minder geld over voor die echt schrijnende gevallen, want die wil niemand hebben. Tenminste, geen enkele commerciële partij zit te wachten op die hele moeilijke gevallen waar je relatief niks aan verdient. Nee. Zeker nog, waar je verlies op maakt. Ja, dat kun je eigenlijk die partij niet kwalijk nemen, want dat is inherent aan het zijn van een commerciële partij.
Ja, en even voor de mensen die denken, ja, maar zijn zorgpartijen nou zo commercieel? Want de dokter die ik spreek, die lijkt helemaal niet commercieel.
Die is heel goed gedreven.
Precies, die is juist inhoudelijk gedreven. Klopt helemaal. Maar de marktwerking zorgt ervoor dat de prijs per product zo laag is geworden. Dat was die tendens die Wiene beschreef. Marktwerking zorgt voor lagere prijzen. Dat het gewoon met die lagere prijs voor zorgorganisatie vrijwel onmogelijk is om de echt moeilijk behandelbare mensen te helpen. Omdat gewoon de prijs per eenheid te groot is. Dus met andere woorden, je gaat naar je eigen faillissement als je de mensen helpt die echt moeilijk te behandelen zijn. En dat is waar marktwerking dus toe leidt. Dat je eigenlijk mensen uitsluit, zelfs al hebben dokters hele goede bedoelingen, leidt het er toch toe dat je mensen moet uitsluiten, omdat je gewoon je eigen faillissement ondertekent als je die mensen te veel zou helpen.
Ik denk dat hier goede apps en zo zijn. Daar stellen denk ik een hoop mensen hun vertrouwen in. Ouderenzorg met domotica, dat ze op afstand meer kunnen geholpen worden. Dat er handige tools komen. Ik weet dat er in de GGZ net ook meer behandeling met deels per app en zo. Dus dat dat allemaal gedigitaliseerd kan worden. Moet daar niet dan het beetje vandaan komen? Waardoor we wel ook het makkelijkere deel kunnen afvangen. Misschien wat meer digitaliseren. Waardoor er wat meer energie naar het andere deel kan gaan. Kortom, is innovatie niet een mooie motor om op een betere manier met de gezondheid omgaan?
Kan, maar innovatie maakt zorg niet per se goedkoper. Wat je vaak ziet met nieuwe technologie is dat het weliswaar arbeidsbesparend werkt, maar ook weer nieuwe arbeid, bijvoorbeeld van ICT'ers, vraagt om weer in te regelen. Bijvoorbeeld domotica integreren, bewaking daarvan. Dat creëert ook weer nieuw werk. Dat is misschien dan niet van zorgpersoneel, maar wel van ander personeel, wat niet per se voordeliger is. Dus het is niet zozeer een oplossing, denk ik, waardoor het goedkoper wordt. Het is wel een manier, die domotica, om misschien meer te kunnen doen met dezelfde zorgprofessionals.
Ja, dus het is een handige verschuiving binnen het bestaande kader, maar niet een substantiële oplossing eigenlijk voor het geheel. Nee.
En misschien toch goed om te zeggen, zelfs al zou je inderdaad al die factoren die je nu net noemt, Allard, dus je pakt alle problemen, die stapel je inderdaad op een hoop, en je zou dan een sommetje moeten maken, bijvoorbeeld richting 2040... hebben we dan nog een betaalbaarheidsprobleem in de zorg? Dan ben ik inderdaad, ondanks de heel erg kritische kanttekeningen die ik net heb geplaatst, zou het antwoord inderdaad wel ja moeten zijn, denk ik. Ook al zou je inderdaad rekening houden met deze structurele problemen, dan nog is het zo dat inderdaad gewoon de verhouding tussen het aantal werkende mensen en het aantal mensen dat 75 plus is en dus waarschijnlijk ook om terechte redenen zorg nodig heeft, die verhouding wordt natuurlijk steeds kleiner, dus steeds minder werkende voor iedere ouderen. Dus sowieso als percentage van de begroting is het denk ik tot 2040 onvermijdelijk dat de zorgkosten ook toenemen, zelfs al zou je daar heel veel hervormingen in doen. Overigens, de relativering is dus wel, de piek van de vergrijzing zit in 2040, dus het is ook weer niet een onoplosbaar probleem wat nooit weg zal gaan.
Nee, en in Japan zijn ze nu al meer vergrijsd dan wij ooit worden.
Oh, kun je nagaan. Ja, dat relativeert het inderdaad ook een beetje. Dus er zitten wel relativeringen aan in de zin van eigenlijk drie relativeringen dus. A, we kunnen nog heel veel meer doen om de prikkels goed te stellen, om mensen meer in te bedden in gemeenschappen en daardoor eigenlijk heel veel nodeloze zorgkosten te voorkomen. De tweede is, de piek van de vergrijzing is al best wel snel. Dan zijn we over 15 jaar. Dus we moeten eigenlijk ook tijdelijk een probleem overbruggen. Ja. Dat kun je ook op allerlei manieren financieren. En het derde is inderdaad, er zijn landen die nog veel vergrijzder zijn en die weten het ook op te lossen. Dus het is misschien, economen presenteren vaak het betaalbaarheidsprobleem in de zorg als een soort enorm probleem. En het is zelfs voor de groene groeieconomen het hoofdargument om voor groene groei te pleiten.
Namelijk, want er moet genoeg geld blijven om de zorg te betalen.
We hebben groei nodig, anders kunnen we de zorgkosten niet betalen. Voor iemand als Barbara Baarsma, die groene groei bepleit, is het eigenlijk haar allerbelangrijkste argument. Nou, gegeven de relativeringen die ik net geef, is dat echt overdreven. Ondanks dat ik wel net heel duidelijk toegeef van, ja, er is een probleem. Maar zo enorm is het ook weer niet.
Dit allemaal hebben we net hiervoor eigenlijk een beetje soort optimalisaties van het systeem verkend, waar er inderdaad dus wel winstpuntjes zijn te behalen. Maar jullie lieten al een paar keer doorschemeren, er moet iets veel fundamentelers gebeuren, van wonen tot hoe we de samenleving inrichten, tot hoe de supermarkt eruit ziet. Als we daar eens even naar kijken, dan hoorde ik je net zeggen, Wiene, dat klinkt als het meest fundamentele, moeten op een andere manier eigenlijk naar gezondheid kijken.
Ja, positieve gezondheidsbenadering. Machteld Hubert, bekende naam daarin. En daar geloof ik helemaal in.
Want wat houdt dat in?
Dat betekent eigenlijk dat je niet uitgaat van ziekte, maar van gezondheid. En dat kan best zijn dat jij een beperking hebt, maar dat hoef je nog niet te beperken. En zo is het ook voor chronische aandoeningen. Nou, je ziet, een mooi voorbeeld is diabetes. Mensen met diabetes kunnen daar over het algemeen heel goed mee leven. Hebben ook ook mede, dankzij technologie hele mooie manieren om bijvoorbeeld een bloedsuiker te monitoren en te beheersen. Worden eigenlijk nauwelijks meer beperkt door een beperking.
En hoe is dat anders in een concrete casus? Iemand komt met een klacht, maar je focust je niet op de klacht, maar op de rest van wat iemand wel kan of dergelijks. Want het klinkt ook, kan ook als een soort positief wensdenken klinken. Van, ah joh, kijk toch wat je wel kan.
Ja. Ja. Een ratelband had je vroeger, hè? Chaka.
Ja, ja, precies. Ja, ja.
Nee, zo is het niet bedoeld, denk ik. Maar het is meer ook een boodschap van benadrukken het positieve, het gezonde, ook in hoe je leeft. Hè? En dan kom ik terug op ook de preventiekant. Dus ik ga niet pas aan het werk op het moment dat mensen al ziek zijn, maar ik probeer dat zoveel mogelijk voor te zijn. Use it or lose it, een bekende kreet.
En wat dan use it en lose it?
Nou ja, als je niet dingen blijft doen als ouder, bijvoorbeeld, raak je het kwijt. Dus soms denken wij van we helpen ouderen door maar de boodschappen te doen voor de ouderen. Door hulp bij huishoudens zoveel mogelijk over te nemen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet goed. Je kan beter een oudere stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen tot zo hoog mogelijke leeftijd. Mm-hmm. Dan blijf je veel vitaler dan als je dingen wegneemt, waardoor mensen eigenlijk heel snel al niet meer kunnen. Dus dat is ook een heel belangrijke, die ik ook onderdeel zie van een positieve gezondheidsbenadering.
En een ander verschil met de ziektebenadering is dat als je naar positieve gezondheid kijkt, dan ga je ook automatisch meer letten op de factoren die mensen gezond maken. En dan kom je veel sneller uit bij de context van mensen. Dus dat is, ik ben een groot fan van Jim van Ost, dat is een psychiater. Ik luister al naar podcasts van hem of zijn video's en zijn talks, omdat hij zegt van gezondheid is contextueel. Dus we zijn geneigd om te zeggen, zeker als je iemand als een ziek persoon ziet, om het helemaal terug te brengen tot het individu. Jij en je ziekte of jij en je aandoening. Terwijl gezondheid, dat kun je niet reduceren tot een individu. Want of iemand gezond is, dat hangt af van, nou Allard, je hebt een hele mooie voorbeeld genoemd. Het werk wat iemand doet, of iemand vrienden heeft, of iemand wel of niet eenzaam is. Of je wel of niet verleid wordt tot bepaald gedrag. Met andere woorden, je gaat veel meer naar de samenleving als geheel kijken. Hebben we een gezonde, of nou ja, anders gezegd, een gezondheidsbevorderende samenleving? Of als je het gewoon heel klein maakt, leven mensen in een omgeving die hen gezond maakt. En die blikrichting veranderen zorgt dat je automatisch veel meer aan preventie gaat doen, wat Wiene zegt. Zorgt dat je automatisch veel meer naar gemeenschap gaat kijken. En het zorgt ervoor dat je automatisch meer gaat kijken, wat kunnen mensen eigenlijk samen, bijvoorbeeld ook ervaringsdeskundigen, hoe kunnen ze eigenlijk samen met hun aandoening leren leven? Dat is bijvoorbeeld in de psychiatrie een heel belangrijke ontwikkeling. Daar heb je nu echt herstelcentra. En alleen al het woord laat eigenlijk al veel meer zien die positieve gezondheidsbenadering. Dus in plaats van dat je een medicijn gaat halen, of dat is trouwens überhaupt weer een heel ander probleem in de psychiatrie, dat alles met een
gemedicaliseerd
medicijn opgelost wordt. En dan ga je inderdaad samen met andere ervaringsdeskundigen kijken naar je leven en hoe je met positieve redenen je leven weer kunt opbouwen. Dus kunt herstellen. En juist omdat dat in een context van gezamenlijkheid gebeurt, is daar het succes echt heel hoog van. Leven mensen ervan op. En dat heeft dus allerlei hele positieve effecten. Dus die verandering van blikrichting is niet alleen maar iets oppervlakkigs, maar het leidt ook echt tot heel andere behandelmethodes.
Maar waar kan zo'n verandering beginnen? Want je zegt net, die zorg is heel erg langs marktlijnen ingericht. Maar ik kan ook voorstellen, als je bij de huisarts komt, die gaat je in hele korte tijd doorverwijzen naar iets. En dan zit een club, die heeft net een bepaalde prikkel om iets te leveren of niet, en die denken op een bepaalde manier. Er moet een bredere samenleving zijn die hier veel meer zulke soort vragen stelt. Wat zijn de grootste knoppen die we moeten omzetten om hier op een andere manier neer te gaan? Hoe kunnen we meer vanuit die positieve gezondheid leren denken of zo, zeg maar?
En je noemt een hele mooie, eigenlijk die huisarts. Er zijn experimenten geweest waarin die huisarts twee keer zoveel tijd kreeg voor gewoon een standaard consult. En dat had tot gevolg dat de instroom van het ziekenhuis drastisch naar beneden ging. Waardoor het ziekenhuis in financiële problemen kwam en een paar dingen stopt.
Wow.
Dit is hoe ver dat kan gaan. En juist een huisarts heeft vaak weinig tijd en heeft een reflex om dan maar door te verwijzen. Want dan, nou ja, is de huisarts weer klaar mee. Zoals de huisarts meer tijd heeft.
Beetje als het voorwaarde van je mails. Of van die, ja, die voorwaarde. Dan zeg je van, kun jij me verbeantwoorden?
Ja. En dan kan een huisarts ook dieper gaan en ook de oorzaak van een klacht meer achterhalen. Want iemand die bijvoorbeeld steeds last heeft van hoofdpijn, dat kan best zijn dat er allerlei stress onder ligt. Maar ja, daar heb je misschien net wat meer tijd voor nodig om daar dan achter te komen wat daaronder zit.
Want hoe lang heeft een huisarts nu inderdaad voor een consult of show?
Ja, 10 minuten.
Ja, 10 minuten.
Ja. En dus met 20 minuten, dan zou je dus, krijg je wel echt een enorme bakenverzetting.
Ja, dat is een enorm verschil.
Dat is nou echt die toegang natuurlijk tot de zorg. Op zich is dat in internationale vergelijking volgens mij ook wel een uniek systeem wat Nederland heeft met die huisarts zo dichtbij. Wat aan zich natuurlijk heel mooi is, een soort meer vertrouwenspersoon die dichtbij staat. In plaats van dat je vanaf nul naar het ziekenhuis moet. Die toegang zou anders ingericht moeten worden. En in dat hele preventievoorveld en de hele omliggende wereld, hoe zouden we daar bakens kunnen verzetten?
Nou, toch meer aandacht voor het sociaal domein. Er is met name bezuinigd natuurlijk op het sociaal domein en op het verzorgingshuizen in 2013. Hè.
En wat moet ik onder het sociaal domein verstaan?
Dat is meer de welzijnshoek. Het is meer dat wat nu bij de WMO zit. De gemeente, de gemeentelijke kant. En een belangrijke daarin is een onsje welzijn. Dat scheelt een kilo zorg. Daar geloof ik echt in. Als mensen... Mm-hmm. Dat er meer naar welzijn wordt gekeken, dat scheelt een enorme hoeveelheid medicaliseringen. Jij noemde het al, Paul, met GGZ, dat er heel snel naar pillen wordt gegrepen. ADHD is een bekende diagnose die wordt gesteld.
Er wordt er gelijk Ritalin voor geschreven.
Ritalin erin, terwijl vaak ligt een hele andere problematiek onder. En is er misschien helemaal niks met het kind aan de hand, maar zit het kind in een omgeving waarin het bepaald gedrag gaat vertonen. Hè? Want ADHD is niks meer dan een beschrijving van gedrag. En dan kan medicatie de oplossing zijn, maar is misschien niet meteen het meest voor de hand liggend.
En ook daar zijn hele interessante experimenten bij gedaan. Ook voor luisteraars die misschien denken van, is het ook zo'n te mooi om waar te wezen verhaal? Maar bijvoorbeeld in Overvecht hebben ze experimenten gedaan waarbij in het ziekenhuis heel veel extra welzijnsmensen zijn aangeschoven. Eigenlijk in samenwerking met de gemeente Utrecht gekeken van hoe kunnen we de medicalisering in Overvecht tegengaan. Dus eigenlijk door heel veel meer welzijn in te zetten, enorm veel medische zorg kunnen besparen. Dus dat van dat onsje en die kilo, dat is daar heel duidelijk als uitkomst geweest. En dat gaat dus over heel diverse dingen. Dus welzijn, dan kun je denken aan maatschappelijk werk of aan een buurthuis of aan dagactiviteiten. Maar je kunt ook denken aan schuldhulpverlening natuurlijk, of aan het krijgen van werk of van vrijwilligerswerk. Dus dat de sociale dienst jou aan een baan helpt. Je kunt denken aan de sociale werkvoorziening of aan beschut werk. Dus het is echt een heel breed palet aan sociale ondersteuning van onderop, echt in je eigen lokale omgeving. En dat is dus, als je dat vergelijkt met medische zorg, eigenlijk spotgoedkoop. Je zou daar dus echt heel veel in kunnen investeren. En het zou daarna dus ook nog die investering dubbel en dwars weer terugverdienen. En ja, het is dus een van de... ik vind het echt een van de meest onbegrijpelijke dingen van de afgelopen 15 jaar. Vind ik dat eigenlijk welzijn, daar is zeer zwaar op bezuinigd. Op de reïntegratie is heel zwaar bezuinigd. Op de sociale werkvoorziening is heel zwaar bezuinigd. En dat is onbegrijpelijk gelet op het enorme betaalbaarheidsvraagstuk. Ik kan daar gewoon echt met mijn hoofd niet bij.
Nee. Terwijl het meest, zelfs de boerenwijsheid is al van, joh, preventie helpt enorm. We zitten aan die voorkant van dit hele vraagstuk. Daar help je mee. En juist dat is eigenlijk juist het meest uitgekleed. Nou, hoor ik wel twee keer, als ik toch zeg, de bakens verzetten, schiet het toch heel snel naar de zorg en de inrichting van instanties en of naar welzijn toe. Jij en ik, hoe kunnen wij hierin veranderen? Want die bereidheid die je eerder aanhaalde, Wiene, iets minder dan Nederlanders, de helft van de Nederlanders is bereid om naast een daar medische handelingen bij uit te voeren of verzorgende handelingen. Wat moet daar ook gebeuren? Want moeten we daar ook gewoon mentaal naartoe van dat gaat wel nodig zijn, zoals ze misschien in Italië dat normaler vinden?
Ja, ik denk dat moet. Maar het zit ook nog dichter bij jezelf. Ik zou je afvragen hoe ik leef. Is dat wel op een duurzame manier? Ik heb collega's die zijn om de havenklap ziek, heb last van griep. Dan kun je denken, ja, wat een pech dat je elke keer griep krijgt. Maar kun je ook afvragen, heb je misschien niet zo'n goede weerstand, waardoor je iedere keer die griep oppakt? En hoe komt dat dan? Kijk eens breder naar je eigen leven. Ik denk dat we daar ook eerlijker in moeten zijn. Het onderzoek blijkt dat we 2 uur per dag op sociale media zitten en 3 uur per dag televisie kijken. Is dat de beste manier om je vrije tijd door te brengen? Dan moet je ook eerlijk zijn naar elkaar. Een vriendin van mij die is kinderpsycholoog, die krijgt heel veel kinderen in de praktijk met slaapproblemen. De eerste vraag die ze stelt aan ouders is, uw kind, zit hij 's avonds op de telefoon? Ja. Tot hoe laat? Nou ja, en dan hoor je vaak dat ze tot vlak voor het slapen gaan op de telefoon zitten. Ja, dan is het eigenlijk niet zo raar dat je slaapproblemen krijgt. Dus het zit ook heel dicht bij jezelf. En hoe je zelf leeft en hoe je zelf keuzes maakt. En of je daar gezond blijft of niet.
Ja, en ook daarvoor geldt natuurlijk dat de betutteling. Ja, dit kun je niet bij wet afdwingen dat je niet meer op je telefoon mag na een bepaald tijdstip. Dit vraagt een soort verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd is er die verleiding.
Ja.
En dat geldt natuurlijk zeker voor gezonde voeding en ook de prijzen die daar bijvoorbeeld aan gekoppeld zijn. Dat het gewoon goedkoper is om slecht eten te kopen.
Ja.
Hoe zouden we elkaar kunnen helpen om hier beter in te worden. Nou, om te voorkomen dat dit voor een lucky few is, die na het, een soort meta-niveau naar een eigen leven kunnen kijken en denken, hey, hoe kan ik hier boven mezelf uitstijgen, zeg maar, en niet doen wat ik in eerste instantie wil.
Nou, ik zou zeggen, door de meest krachtige motivator in te zetten die er is, namelijk dat alles wat Wiene net noemt, en als je daarbij zou optellen ook nog meer op elkaar letten, de bron is van blijvend levensgeluk. Dus ik denk dat hoe we mensen gaan motiveren, en daar heb je denk ik dus ook helemaal niet eens heel veel overheidsinterventie bij nodig. Dat is gewoon puur door het met elkaar over te hebben. Wat maakt werkelijk gelukkig? Wat geeft diepe, echte, bestendige vreugde in het leven? En door daar met elkaar over te hebben, dan kom je eigenlijk automatisch uit op wat ik dan vaak de grote drie noem. Dat is dus dat gaat over relaties en over betekenis en bijdrage aan een groter geheel. En als we daar meer op gaan focussen, en dat is dus uiteindelijk wat denk ik heel erg kan motiveren. Dan hoef je eigenlijk dat hele rijtje van Wiener, dat ga je dan automatisch willen, ook van binnenuit, intrinsiek gemotiveerd. Want de sociale media of überhaupt entertainment in het algemeen, die bieden geen werkelijke langdurige vervulling. En dat kunnen relaties en betekenis wel. Dus door je te focussen echt op het geluk en hoe je geluk kunt bereiken, kunnen we denk ik ook een enorme omslag met elkaar bewerkstelligen. En daar zouden we eigenlijk ook iedereen toe moeten uitnodigen. Ook gewoon de influencers en de mediapersoonlijkheden die gezondheidsproblemen bespreekbaar willen maken. Laten we het met elkaar hebben. Wat is een goed leven en wat draagt daaraan bij? En dan zul je eigenlijk automatisch zien dat alles wat je dan wil gaan doen enorm gezondheidsbevorderend is, enorm preventief werkt. En bovendien dat je dan meer op elkaar gaat letten, waardoor je ook elkaar geneest in plaats van dat je daar een dokter voor nodig hebt.
Ja, en er zullen alleen wel ook altijd fundamentele dingen zijn waar wel dokters voor nodig zijn.
Ja, en die en dat zullen dan inderdaad echt veel minder gevallen zijn. Zodat je inderdaad voor de mensen die ondanks de brede, laten we zeggen, preventieve beweging die er dan ontstaat, dat de middelen dan overblijven voor de mensen die echt de zorg nodig hebben. En dat er dan ook echt alle tijd en aandacht voor hen is, omdat je dan de middelen ook echt besteedt aan die groep die het hardst nodig heeft.
Ja, wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is kijk naar de hele mens. Dus niet alleen naar die ziekte, maar naar gezondheid in breedste zin. Maar niet alleen die fysieke gezondheid, maar ook een mentaal welbevinden. Want inderdaad zit dus op de grote drie van betekenisvolle relaties, zingeving en werken aan een groter doel.
Ja.
En daarnaast ook kijk naar die context waarin iemand zich begeeft. En hoe helpt die of draagt die wel bij aan gezondheid en in die brede zin of niet. Als we dan kijken naar echt dat deel wat echt zorg gerelateerd. Dus welke grote klappers zouden we daar kunnen pakken? Welke grote knoppen moeten we omzetten binnen die zorg? Die huisarts heb je net genoemd, Wiene. Wat zijn nog andere even grote wissels die we even zouden kunnen omzetten?
Dat we eerder nadenken over wat is de zorg die er aankomt. Dus we eerder het gesprek ook gaan, bijvoorbeeld met onze ouders, als ze ouder worden. Van, god, maar wat wil je nog? En wat wil je niet? En hoe ziet je woonsituatie eruit? Ik heb zelf het gesprek gehad met mijn ouders. Van, goh, wat willen jullie? Willen jullie in huis blijven wonen? Of ga je nog verhuizen? En dat je daar gewoon over nadenkt voordat het zover is. Ik denk dat daar nog heel veel in te winnen valt. En met een duur woord heet dat Advanced Care Planning, ACP. Daar worden onze mensen ook in geschoold nu bij alle zorg. Om die gesprekken aan te gaan met cliënten. Goh, van wat wilt u nog wel, wat wilt u niet? Hoe ziet u het voor u als u verslechtert? Dan kunt u hier blijven wonen of juist niet? Daar is nog heel veel in te winnen.
Ik vond het interessant, onze vorige aflevering over wonen, onze vorige special, dat daar net ook die vraag ging van hoe kunnen we mensen verleiden om uit hun grote woning naar een kleinere woning over te gaan. En dat het vraagt om meer dan te zeggen, joh, die woning is te groot, dan moet je even uit. Maar van, joh, kijk eens welke voordelen er ook allemaal aan kunnen zitten. En wat zou je nou werkelijk willen? Ja, en dan net even iets verder te denken dan, wil je er nu nog wonen? Ja, ik wil er nu nog wel blijven wonen. Maar ja, probeer even iets verder vooruit te denken.
Precies.
Ja, en dus eigenlijk je horizon eigenlijk iets te verplaatsen van de korte termijn naar de lange termijn. Hè?
Ja.
En andere dingen, want er zijn natuurlijk ook van die technische vragen van het schotten tussen zorgwetten klinkt natuurlijk ook vaak. Dat bijvoorbeeld na al het welzijnswerk en sociaal domein bij de gemeente zit. Ja, en als daar meer in geïnvesteerd wordt, is dat het voordeel voor het ziekenhuis dat er een andere wet zit, dus andere potjes zijn. Daar integraler helpt dat ook?
Ja, dat helpt ook. Zeker als je dat meer regionaal organiseert. Er zit nu toch wel een soort afschuifgedrag in. Zeker als een gemeente wat krapper bij kas is. Dat moet je niet bij mij zijn. Dan moet je naar de WLZ of naar de ZVW. Maar ook een heel concreet voorbeeld erin is dat je nu een veel hogere eigen bijdrage in de WLZ betaalt dan in de zorgverzekeringswet. Waardoor mensen soms niet naar andere zorg willen. Omdat ze dan in één keer meer moeten betalen. Terwijl het wel beter voor ze zou zijn. Ja, dat is ook niet helpend.
Nee.
Daar moet je ook goed naar kijken.
Ja, en om het minder technisch te maken. Want je kunt het inderdaad zien als... Is dat nou een soort technische oplossing? Maar je zou het ook kunnen zien als het helemaal hervormen van de prikkels. En als je een regio een budget geeft... dan is de prikkel totaal anders dan als je een budget per product geeft. Ja. En dat is het volgens mij waarom het toch, ondanks dat het een beetje technisch klinkt... wel echt een hele essentiële maatregel is. Als je gewoon zegt, van, nou, de regio Twente... daar gaan we gewoon één grote zak met geld... wat nu in drie verschillende wetten zit... gaan we overmaken aan een regiobestuur... waarin kundige mensen gaan beslissen... hoe kunnen we dat nou het beste inzetten. Dan krijg je eigenlijk bijna automatisch... dat datgene wat ik gewoon onbegrijpelijk vond... namelijk waarom besteden we zo weinig aan welzijn... dat wordt automatisch een van de meest logische dingen om te doen. En ja. Omdat het dan het geld binnen die regio het beste besteed kan worden... zonder dat je per product allerlei rare prikkels inzitten... kun je dus echt die dingen gaan doen die goed zijn voor mensen... en die op de lange termijn het beste uitpakken.
Ja. Maar hier blijft natuurlijk toch wel een zorgmarktwerkingsvraagstuk achter zitten. Want mag zo'n regio dan zomaar iedereen doen? Of zeg je eigenlijk ook en passant, gooi die marktwerking in de zorg uit?
Nou, je ziet een duidelijke tendens nu ook in de politiek. Denk aan voormalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... die ook echt al weg aan het bewegen zijn van marktwerking. Juist ook vanwege de analyse die Wiene net gaf. Ik denk dat Wiene dat als een van de eerste zag. Omdat hij roept dat al 10 jaar. Maar dat is iets wat nu ook in de politiek steeds breder herkend wordt. En ik denk dat heel gezond zou zijn. Want dan zou je inderdaad bijvoorbeeld terug kunnen gaan binnen zo'n regio... toch meer naar het oude ziekenfondssysteem voor wat betreft de echt dure ingrepen. Dat je toch iets meer gaat bekijken van... Nou, op grond van de demografie en van de sociaal-economische structuur... mag je zoveel operaties bijvoorbeeld verwachten. En de rest van het geld zou je dan veel meer kunnen besteden... aan wat is het meest positieve gezondheidsbevorderend. En door die scheiding zo aan te brengen en niet meer te belonen... dat je bijvoorbeeld heel veel complexe zorg levert... kun je denk ik echt een enorme verandering bewerkstelligen.
Tot slot, wat... Als we nou een stip op de horizon mogen zetten, misschien op de piek van de vergrijzing, laten we hem daar zetten. Wat als het 2040 zijn?
Oh ja.
Dat is misschien het meest knellende punt hiervoor vanuit een soort beleidsmatige redenering. Namelijk dan zal het personeelstekort het meest schijnend zijn. Dan zal het budgettaire vraagstuk het allergrootst zijn. Dan zijn er de minst mensen die kunnen betalen voor de mensen die zorg nodig hebben. Wat zou dan een goede inrichting zijn? Hoe zou de wereld er dan idealiter uitzien in Nederland?
Nou, om te beginnen, ik zou dan toch willen beginnen met wat Wiene net heeft aangedragen, positieve gezondheid. Wat het allermooiste zou zijn, is een cultuurverandering waarbij mensen zien dat het in hun eigen voordeel is en in het voordeel van hun naasten en hun geliefden, om heel erg te focussen op wat maakt mij gezond en gelukkig en daar je aandacht en energie in te besteden. Want dat zou namelijk alles wat we net bespreken, zou je dan ook met veel minder overheidsinterventie al mogelijk kunnen maken. Dus ik denk dat het superbelangrijk is dat mensen gaan inzien dat dat niet iets is... Ja, wat moeite kost of wat hen iets kost, maar dat hen juist heel veel kan opleveren. Ik denk dat dat de belangrijkste verschuiving kan zijn. En vervolgens denk ik dat de organisatorische verschuiving die dit enorm kan ondersteunen, is dat we die prikkels in de zorg op een andere manier neerleggen en veel meer investeren in welzijn in het sociaal domein. Dat zou volgens mij echt een enorme steunpilaar kunnen zijn voor die bredere culturele verschuiving die we graag willen.
En Wiene, welke toevoeging heb jij nog bij? Of welk droombeeld heb jij voor 2040?
Ja, ik hoop dat we vooral in 2040 veel breder kijken. Hè? Want soms is misschien het onderliggend probleem armoede. Waardoor mensen geldstress hebben. Waardoor mensen allerlei andere verschijnselen krijgen. Misschien zelfs ook wel last van overwicht krijgen. Sommige mensen kunnen heel veel eten als ze stress hebben. Veel mensen hebben dat. Ja, dat zou mijn wens zijn. Dat we echt breder kijken. Dus ook veel breder dan alleen zorg. Je moet dat veel meer in combinatie met wonen, met welzijn. Veel breder bekijken.
En ook hier is denk ik postgroei een heel mooi slot. Niet omdat deze podcast altijd moet eindigen met postgroei. Dat denken de luisteraars natuurlijk, maar dat is helemaal niet zo. Maar het is omdat het echt heel toepasselijk is in dit verband. Als we ook met elkaar streven naar producten die ja, werkelijk kwalitatief goed zijn... en een lange levensduur hebben en dat we kopen wat we nodig hebben... in plaats van kopen wat we niet nodig hebben... Nou, dan ontstaat er een beweging die het mogelijk maakt om de werkdruk te verminderen en ook de werkweek wat te verkorten. En dat kan als effect hebben dat we veel minder stress hebben. Dat is gewoon de grootste factor bij welvaartsziektes. En dat kan er dan weer voor zorgen dat we ook meer vrije tijd hebben en gezonder worden. Die vrije tijd die gaan we nodig hebben om ook onze positieve gezondheid te bevorderen. Om meer voor onze naasten te kunnen zorgen. Ook om ons eigen lichaam beter te verzorgen, meer te bewegen en nuttige dingen te doen. En ik denk dus dat eigenlijk in dit opzicht ook postgroei voor de echt lange termijn, misschien nog niet in 2040, maar ik denk zeker voor de periode daarna, ook echt een pilaar kan worden die de samenleving gezonder maakt. Dus in plaats van dat welvaart ziekmakend is, moeten we ervoor zorgen dat onze economie zo georganiseerd is dat we een gezonde samenleving kunnen creëren met elkaar. En daarmee denk ik dat als je hier alle bouwsteentjes bij elkaar neemt, dat enerzijds, we hebben al gerelativeerd hoe groot het betaalbaarheidsvraagstuk van de zorg is. En aan de andere kant hebben we gezien dat de oplossingen eigenlijk veel meer kunnen dan we geneigd zijn om te denken. Vandaar dat ik zelf echt als conclusie heb, juist in een postgroeisamenleving kunnen we dit probleem met elkaar oplossen.
Ja, en ik heb vooral het gevoel erbij van, we moeten inderdaad voorkomen dat we langs de oppervlakte scheren.
Dat technische we oplossingen kaas gaan zitten.
Precies.
Ja, dat lost niet
en als we dat iets meer innovatie doen, en als we iets slimmer dit introduceren, en als we iets handiger dat en dat doen, kleine tikjes bijzetten. Nee, hier is ook echt iets fundamenteels nodig. En dus een fundamenteel gesprek ook met jezelf en met je omgeving. En Wiene, misschien dat dan nog als allerlaatste. Welke eerste vraag zou jij mensen eigenlijk nu de luisteraar willen geven voor dat hele blik van brede gezondheid en dat brede welzijn? Welke vraag moet je jezelf dan eigenlijk stellen?
Waar word jij gelukkig van?
Top.
Dat is hem.
Nou, een mooie vraag om jezelf en je naaste, weet ik veel, straks bij het eten of morgenochtend bij het ontbijt eens een keer voor de voeten te werpen. Dankjewel Wiene, dankjewel Paul. En jij vooral natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Deel vooral ook met ons, waar word jij gelukkig van? En hoe zie jij een gelukkigere wereld voor je? En ook als je een vraag aan ons hebt of wil reageren in andere zin op deze aflevering, laat het ons vooral weten. Dat kan door middel van een mailtje aan post@justenough.nl. En abonneer je vooral om op de hoogte te blijven. Volgende maand weer een bulletin en een ander special. Heel graag tot dan.